In 1990 werden er in Nederland 2 kinderen met de naam Jari geboren. En 5 jaar later waren het er opeens 200. Opvallend veel in de regio Amsterdam. En de reden van die vele Jari's die zit vandaag in de studio voor Tussen de Palen.
Vanaf 20 februari 1971 zal het Finse voetbal nooit meer hetzelfde zijn. Onder de rook van Helsinki ziet Jari Olavi Liedmanen het levenslicht. Een geweldige ijshockeyer, maar voorbestemd voor het voetbal. Net als zijn vader. De piepjonge Liedmanen is binnen no time veel te goed voor de Finse competitie. Het is Ajax dat in 1992 aan het langste eind trekt. Maar de verlegen Fin heeft moeite om te aarden tussen de brutale Amsterdammers. Als zijn leermeester Bergkamp naar Inter vertrekt, groeit Liedmanen uit tot een van de beste voetballers van Europa. Zoveel is in 1995 wel duidelijk als hij de titel, de Champions League, de Wereldbeker en de Supercup wint. Hij blijft Ajax nog lang trouw, maar komt via Barcelona bij zijn droomclub Liverpool terecht. Op Anfield blijft zijn Amsterdamse bijnaam hem achtervolgen, de man van glas. Maar iedere blessure wordt gecompenseerd met dubbel zoveel magische momenten. De gedroomde nummer 10, legende van Helsinki tot Amsterdam. Hier is Jari Liedmanen.
Jari, welkom. Wat geweldig dat je er bent. Als eerste buitenlandse gast ooit in Tussen de Palen.
Is dat zo?
Ja, maar je bent ook wel een beetje een Nederlander, toch?
Ja, zeker Amsterdammer.
Ja. Amsterdammer, ja. Hoe gaat het met je?
Goed. Ja,
ja?
Goed. Wij wonen met familie in Estland. Ik ga regelmatig naar Finland met allerlei dingen. Familie daar, moeder, vader opzoeken. En ook Champions League studio doe ik daar regelmatig.
Dus, voor de Finse TV?
Ja. Ja.
Dus, en jouw vrouw komt uit Estland, geloof ik, hè?
Ja, kinderen zitten gewoon op school, voetbal in Estland. En voor ons, voor familie is het goed daar.
We beginnen deze uitzending altijd met de vraag, wat betekent voetbal voor jou?
Ja, eigenlijk, het is mijn leven geweest. Mijn vader was een voetballer. Moeder begon te voetballen toen ik net was geboren. Vrouwenvoetbal werd gestart zomer 71. En in de eerste officiële vrouwenvoetbal was mijn moeder betrokken. En dat weet ik zelf niet, maar mijn moeder en vader zeggen dat ik was daar aanwezig. Dus,
oh ja?
Dus het is altijd in mijn leven geweest. Eerst was het natuurlijk een leuke hobby. Heel veel vrienden, familie natuurlijk betrokken met voetballen. En op een gegeven moment werd het serieus. Ik besloot ergens op mijn 13e, 14e dat ik wil profvoetballer worden. In die tijd betekende dat in de jaren 80 in Finland dat je moet naar het buitenland. Omdat in Finland had je geen professionele voetbal. Maar ik wilde profvoetballer worden, buitenland. Maar niet zomaar, bij een goede club.
Ja, Liverpool is in Scandinavië eigenlijk altijd de club geweest. Dat was ook voor jou, toch?
Engelse voetbal. Dus wij hebben alleen maar Engelse voetbal gezien. Zaterdag... Om 5 uur Finse tijd. Toen begon altijd 1 keer per week 1 wedstrijd Engelse toenmalige First Division.
First Division, ja.
Ja, en wij konden dus ook die FA Cup finales zien. En wij konden ook die Europa Cup 1 finales zien. Dus Liverpool was in beeld. 77 Europa Cup 1 finale gewonnen, 78 enzovoort. Dus ik zag Liverpool. En mijn favoriete kleur was altijd rood. Dus Liverpool speelde ook met rood. Dus,
je hebt hier een shirtje aan, denk
daar
ik, hè?
Ja, een shirtje, ja.
En jouw helden waren Keegan?
Ja, eerste held was Kevin Keegan, ja. En ik had... Ik had op school ook nog, eerste klasse op school, had ik ook nog Engelse namen. Iedereen moest Engelse naam hebben, dus ja. ik was Kevin.
Oh, wat goed.
Ja, hij was een kleinere man en donkere haar en bewegelijk. En ik speelde ook altijd met de oudere jongens. Was ik 1 of 2 jaar jonger. En was hij kleiner en donkerder. Dus ik vond hem geweldig aan spelen. En hij speelde bij mijn favoriete club Liverpool. En Engelse internationaal, dus WK's. Ik heb hem 79 in Lachtig gezien. Hij speelde bij HSV Hamburg.
Ja.
Er was Europacup 2. Lachtig Repas, mijn club, tegen HSV. En Europese voetballer van het jaar speelde daar mijn favoriete speler. Dat was ongelooflijk om mee te maken.
Ja, want die sterren die kwamen nooit naar Finland.
Nee, en tegen mijn club en in dat stad en in dat stadion waar misschien 2000 mensen zaten. Was echt ongelooflijk.
Je kon hem bijna aanraken.
Ja, je kon ook. Geen problemen. Je kon gewoon zo staan en kijken. Ze lopen 2 meter afstand naar de kleedkamer of naar het veld. Tegenwoordig kan het niet meer.
Nee.
En dat zit zo helder in mijn hoofd nog. Dus Gavin was de eerste. En hij werd mijn held omdat ik werd Liverpool supporter toen hij nog daar speelde.
Ja.
Dus hij was de man 77 toen Liverpool de eerste Europacup 1 heeft voor de club gewonnen. Toen is hij inderdaad naar HSV gegaan en toen werd Kenny Dalglish, zijn opvolger, ook een wat kleiner, nummer 7, ook bewegelijk, ook slim, ook technisch, werd mijn held.
Kon je je toen al met hun identificeren ook? Zeg maar, was jij toen ook al zo?
Ik keek Gierkan, ik keek Dalglish, dus ik voelde dat zo wil ik spelen, zo ben ik.
Later belandde je nog in Liverpool natuurlijk, daar komen we straks uiteraard nog.
Ja.
Maar in 1987 maak je zelf je debuut als profvoetballer.
Zogenoemde profvoetbal, dat was de hoogste liga.
Maar dit is ongeveer hoe het voetbal in Finland was toen.
Dit is mijn eerste goal in de Finse league. Dit is een grote toernooi in Finland en in de finale. Tegen de kampioen van Finland, HJK. En dat was de laatste penalty. En met die penalty hebben wij de grote indoor toernooi gewonnen. Dus met die omhaal was ik net 17 en daar met die penalty was ik, dacht ik, 16. Maar de Zandveld, dat was dus een openingwedstrijd van het nieuwe seizoen.
Maar de seizoenen lopen bij jullie van januari tot december?
Nee. Trainingen begonnen wij altijd begin december.
Ja.
En dan een hele lange voorbereiding. En begin mei begonnen we altijd die competitie. En wij moesten altijd buiten beginnen. Grasvelden waren nog niet goed. Dus eerste wedstrijden speelde je op zand. En die goal die ik maakte was inderdaad zand, die was sommige plekken was hard, sommige plekken was glad van ijs en sommige water en dat was verschrikkelijk.
Je noemt Kevin Keegan en Dalglish als voorbeelden, idolen, maar toch noem je ook, laten we maar kijken naar de allergrootste.
Maradona. Allemaal fantastisch. Echt waar. Hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Maradona! Oh! Alle twijfel is weg. Dit is de beste voetballer van het wereldkampioenschap voetbal.
Dit kwam ook de huiskamer binnen natuurlijk in Finland.
Ja, dat was 86, Mexico. En net na speelde ik mijn eerste jeugdinterland met Finland. Tegen Denemarken. En in die periode was ik natuurlijk 15. En belangrijke leeftijd zoeken wat voor speler ik ben. En toen had ik, derde van links.
Ah, met het korte haar, ja.
Ja. Dus was ik aan het zoeken wat voor een speler ben. Dus zat ik nog niet in het eerste elftal, speelde ik nog in de jeugd. En ik speelde altijd met nummer 7. Dat kwam van Kierkan en Dalglish. En ik was in 4-4-2 systeem. Ik was een van die twee centrale middenvelders. Dus eigenlijk van dat Argentijnse elftal, ik volgde altijd Maradona. Maar ik was dat Bursaca. Dus je zag Maradona weglopen, Bursaca was daarnaast. Later, toen ik bij Ajax kwam en ik ging dieper spelen, dus zeg maar nummer 10, die positie van zeg maar Maradona. Dus ik had in mijn hoofd dat Bursaca en Maradona, dat allebei eigenlijk. Ja. Dus dat was een heel groot voordeel voor mij. Dat ik in die periode dat Maradona kon heel goed volgen. Dus ik had dat allebei. Dus dat de speler die diep gaat, daar is Bursaca. En die basis geeft en speelt op middenveld. Maar ook een speler die dichtbij die 16 is.
Ja, want dit wilde je zijn, neem ik aan.
Nou, ik wilde eigenlijk nooit Maradona zijn, maar hij was altijd mijn grootste inspiratie. Omdat als je dat ziet, ja, dat is apart.
Ja, nogal, ja.
Ja, nog steeds. Er is maar misschien één speler die dat heeft nagedaan. En dat is ook een kleine Argentijn nummer 10. Maar apart.
Mooi. Je belandt in Amsterdam bij Ajax in 1992. Hoe kwam jij daar binnen? Was jij klaar voor de stap naar Nederland op dat moment?
Ja, had je zeker, tijd nodig? Zeker. Ik was al vol internationaal 3 jaar lang. Had ik al iets van 25 interlands of zoiets voordat ik naar Ajax kwam. Dus ik was al gewend om een bepaalde niveau. Dus ik was klaar om dat volgende stap te nemen. Dus fysiek, mentaal, technisch. Dus ik zag Ajax als een hogere school van voetbal. Ik had die UEFA Cup finales gezien, allebei in Vincent TV een paar maanden eerder.
Ja, tegen Torino.
Ja. Ik zag dat Ajax leidt jonge spelers. En dan gaan ze verder. Dus ik zag de ideale stap Ajax.
Het plaatje klopte. Wat wel mooi is, want we hebben jou gevraagd naar je beste medespeler. En dan noem je het team, gewoon dit team waar je in speelde. Eigenlijk het collectief Ajax. Laten we even gaan kijken naar het hoogtepunt uit je carrière.
Davids, Rijkaard, ja, Kluivert, ja, Kluivert 1-0, voor Ajax. Patrick Kluivert. Helemaal door het dolle, maar hij kan zijn dolheid niet kwijt, omdat hij besprongen wordt door de rest. Jari Liedmanen en dan de tranen van geluk voor het viertal. Prachtig, prachtig. Davids, Rijkaard, Kluivert.
Wat blijf je nou het meest bij van die dag?
Nou ja, natuurlijk blijdschap dat we die beker gewonnen hebben, maar ook dan dat rust wat ik kreeg en wat wij kregen na dat gewonnen wedstrijd. Zo van, we hebben gedaan. Ja. We moeten niet vergeten dat wij speelden 2 keer eerder al tegen Milan in de groep. En Milan was dus het grootste club.
Ze waren regerend kampioen.
Juist. Wij waren beter in die eerste en tweede wedstrijd tegen Milan. Maar ja, Milan had de spelers, die hadden die finales gespeeld. En die hadden gewoon onze ploeg ook een beetje gestudeerd. En zij gingen anders spelen in dat derde wedstrijd tegen ons. En wij waren niet op onze best. Persoonlijk was ik niet op mijn best in de finale.
Je werd gewisseld ook.
Ja. En ik heb met Marcel Desailly daarover gehad, een paar keer zelf. En hij zei dat, dat hij kreeg een speciale taak van Capello tegen mij, op mij te gaan spelen. En dat deden ze nooit. Dat was altijd in de zone. En nu was het...
Hij pakte ook wel uit.
Ja, dus ik was fysiek niet in orde in de finale. En Desailly was fysiek een beest. Dus ik had moeite tegen hem. Ik had moeite met mezelf in dat finale. En toen Kluivert in het veld kwam, wist hij ook niet hoe ze gaan spelen. Omdat Kluivert ging dieper spelen als ik.
Een spits voor een 10.
Ik was op 10 meer een middenvelder. Dat dan zie je. Milan weet eigenlijk niet wat daar gebeurt.
Nee, het was een slimme wissel van een slimme, van een slimme trainer.
Ja, zeker. Maar ja, dat was niet iets uit niks. Omdat ik heb toch wat blessures gehad. En ik heb ook wat rustmomenten gehad. Dus Kluivert en Kanu hadden gewoon op 10 en 9 vaak gespeeld. Dus zij wisten hoe daar moet gespeeld worden.
Ja, dus dat is niet iets wat achteraf dat
was vaker gebeurd. Maar ja, nu gebeurde dat in de finale.
Ik wil even terug naar die karatentrap van Desailly bij jou. En wat er daarna gebeurde. Komt-ie.
Niet Manen misschien. Nee, Desailly vreselijk hoog met zijn voet. En een overtreding nu gezien van Ajax. Zo vreselijk hoog als die voet ging van Desailly. Kijk, Van Gaal doet het voor hoe hoog het wel niet was. Zo hoog was het wel trouwens hoor. Het is op zich knap dat je zo hoog kan komen in pak.
Ja, er zijn een hoop legendarische beelden overgebleven van die finale. Maar dit is er één, die karatentrap van Louis van Gaal. Hoe belangrijk is hij voor jouw carrière geweest uiteindelijk?
Ja, natuurlijk heel, heel belangrijk. Beste trainer die ik heb gehad. En het was belangrijk voor mij natuurlijk dat het meteen eerste 5 jaar in het begin van mijn profcarrière gebeurde. Hij was een goede trainer voor mezelf, maar ook voor de jonge blog. En hij was heel duidelijk. Iedereen wist wat persoonlijk wordt verwacht, wat je moet doen.
Was dat lastig voor jou? Want Van Gaal is heel eerlijk natuurlijk. Die keiharde Amsterdamse eerlijkheid. En van Vinnen wordt vaak natuurlijk gezegd dat ze iets introverter zijn, wat meer gesloten. Was dat wennen voor jou?
Nou, ik vond het juist goed dat hij eerlijk was en duidelijk was. En hardwerkende, omdat dat was ik ook. En ik was ook hardwerkende. Ik zocht altijd die dingen waar ik kan beter worden. En in Finland, op de training, had ik niet veel moeite. Op de wedstrijden speelden tegenstanders vaak 1-op-1 op mij. Dus ik had altijd weinig ruimte.
Ja.
Maar op die training van Ajax, dat was een stapje hoog.
En je had Bergkamp om naar te kijken.
Ja,
natuurlijk
ook. Maar in eerste instantie, iedere training voor mij, die eerste maanden, waren zoals wedstrijden in Finland. Omdat ik moest iedere training gewoon alles geven. Ik moest zo geconcentreerd zijn. Ik moest echt iedere moment gewoon... zo goed doen als ik maar kan. Ik kreeg niks gratis. Omdat die spelers waren gewoon beter. En de trainer was belangrijk voor mij. Die hele groep was voor mij belangrijk. Maar Dennis ook. Omdat Dennis speelde op dat positie. Dus ik kon op die training kijken. Wat hij doet. Positionele techniek. Technisch. En die dingen gewoon zomaar doen. Ja, leuk. Makkelijk. En ja, je moet gewoon die geweldige goal kijken. Maar ja, dat zag je op de training, dat zag je bijna iedere wedstrijd. Dus dat was niks apart. Dat was voor hem gewoon. Dus ik kon hem op de training zien, hoe hij beweegt, wat hij doet met de bal, wanneer hij actief is, wanneer hij bezig is. En wat belangrijk voor mij was, wanneer hij niks doet. In Finland moest ik gewoon steeds actief zijn. Ik moest opbouwen en dan moest ik natuurlijk bijkomen om te scoren. Dus nu moest ik meer gaan die momenten kiezen. En dat was heel, heel goed bij hem. Gewoon me kijken, voelen wanneer het moment is. Dus Na één jaar was hij klaar om op die positie te gaan spelen, omdat hij ging weg. En het was juist goed dat hij zo goed was. Eerste jaar, we hadden geen concurrentiestrijd. Hij was nummer één en ik kon hem volgen. Nee. En ik heb hem een paar wedstrijden op die positie gespeeld wanneer hij geblesseerd was.
Maar je hoeft hier verder geen illusies te maken.
Ja, ja. En ik heb ook op zes gespeeld, op vier aantal wedstrijden samen met hem. Dus het was voor mij Bourzaka, Maradona. Ja. Dus gewoon inspelen. Dus het was gewoon heel, heel goed. En dat leerproces. En zeker voor de buitenlanders, nu ook bij Ajax. Die buitenlanders, die hebben gewoon tijd nodig. Dat één jaar, dat ze komen, die taal, cultuur, dat Ajax-filosofie, alles is nu. Ze hebben gewoon tijd nodig. Dus heel belangrijk. Dit is heel belangrijk voor mij.
Jij hebt iets wat hij niet heeft, namelijk een Champions League. In het jaar dat je echt aan die opvolging begint, beginnen jullie ook, zoals je al vertelde, tegen Milan in het Olympisch Stadion. Waarbij jij, opvallend genoeg, jouw goal, waar we even naar gaan kijken, als mooiste doelpunt betitelt.
Goeie voorzet. En Liedmanen scoort 2-0. Het werd wel weer eens tijd dat Jari Liedmanen scoorde. En dit zal voor hem ook een geweldige persoonlijke opluchting betekenen.
Was het voor je gevoel je belangrijkste? Was dit een soort doorbraak die je nodig had? Eddie Poelman, de commentator, zegt het ook. Voor hemzelf heel speciaal.
Ja, ik zeg niet dat het een belangrijkste was. Maar het was heel belangrijk voor mezelf, maar ook voor de blog. Wij gaan tegen de beste van Europa spelen. Thuis, Olme Stadion, regen, zachte veld. Wij natuurlijk nieuwsgierig, een beetje zenuwachtig. Eerste Champions League wedstrijd van de club. Dus wij spelen heel goed tegen Milan, winnen 2-0. Ja, dan is het zo. Wij kregen zo'n groot zelfvertrouwen, boost van dat overwinning. Dus het was echt heel belangrijk. Dus niet alleen maar voor mij, maar voor iedereen. Wij kunnen gewoon mee. Als wij met Milan mee kunnen, wij kunnen met iedereen.
In Triest, waar Milan moest spelen omdat ze een straf hadden, deden het nog over. Daar wonnen jullie ook. Die goal was mooier, toch?
Dit is een geweldige goal. Niet alleen maar wat ik doe. Reiziger begon die aanval. Hij geeft een bewuste bal met een goede snelheid, goede hoogte voor Ronald de Boer. Die neemt die bal fantastisch aan, ziet wat ik doe. Hij weet wat mijn bedoeling is. Ik loop naar de ruimte waar hij die perfecte bal geeft. En wat ik doe is gewoon die laatste bussel.
Ja, maar met zoveel overtuiging.
Ja, maar kijk, ik had een goede zelfvertrouwen en die bal was goed. Ik heb die aanname, ik weet precies hoe ik het moet nemen, waar ik het moet hebben. En waar moet ik het blaadje? Dus daar begint het. Goeie bal van Reiziger, fantastisch van Ronald de Boer. Ik weet waar de ruimte ligt, hij weet wat ik wil. En daar is het. Dus dat is in de totaliteit gewoon een fantastische goal.
Het is dus Franco Baresi ook die eraan gaat.
Ja, maar kijk, dat bedoel ik. In de eerste en tweede wedstrijd werden wij gewoon... wij verrasten Milan hoe wij spelen, wat wij willen. Dus daarom moesten zij in dat finale gewoon een beetje gaan aanpassen met ons.
Was het na deze wedstrijd dat jullie dachten, hey, wacht eens even, kunnen wij niet gewoon die Champions League winnen?
Nou, zover waren we natuurlijk niet. Dit was pas een groepenfase. Maar dit was een bevestiging voor het gevoel wat gebeurde in het Olympisch Stadion in de eerste wedstrijd. Twee wedstrijden tegen Milan, thuis en uit, dat zijn de beste. Er zijn jongens die hebben WK-finale net gespeeld. Ja, wij kunnen het.
Mooi. We gaan er heel eventjes tussenuit. En dan zijn we zo meteen nog bij jullie terug met de Liverpool en Barcelona jaren. En ook nog een beetje Ajax, natuurlijk. Met Jari Liedmanen. Tot zo. Welkom terug bij Tussen de Palen, met niemand minder dan Jari Liebmanen. Voor de break hadden we het over zijn hoogtepunt, het winnen van de Champions League finale. Laten we nu lekker terugkomen dit. Doorgaan met je dieptepunt in één keer. De finale een jaar later, 1996, Rome, Juventus.
En Peruzzi has saved it. Ferrara against Van der Sar. And he's taken it. Litmanen, one of the coolest around when it comes to taking goal scoring chances, will take the next penalty kick for Ajax. And the pressure's on him. And the pressure made no difference. Pesotto, he can make it 2-1 to Juventus. And has done so. Juventus lead, very experienced player Arnold Schulten. Oh, very calm, very, very calm indeed. Padovano steps up to take the next one and scores. Siloy has the responsibility now for Ajax. This is an absolutely critical penalty for Ajax. The pressure's really on him. And Peruzzi has saved it! Jugovic knows exactly what he has to do. Can he do it? Yes, he can! Juventus are the new champions of Europe.
Hoeveel pijn doet dit nog?
Ja, je noemt net dat het een dieptepunt is. Ik zeg niet dat het een dieptepunt is, maar wel een hele grote teleurstelling. Omdat jaar eerder hadden wij Champions League gewonnen in Wenen. En met vele opzichten waren wij gewoon beter in dat seizoen die volgde. Dus meer overtuiging, meer ervaring. Individueel wisten wij natuurlijk meer elftal. Maar eigenlijk dat finale was gewoon een beetje te veel voor ons. Dus ik weet, Reiziger speelde 2 jaar lang in principe iedere wedstrijd. En nu was hij gewoon geschorst in de finale. Mark Overmars was het laatste half jaar uitgeschakeld door een knieblessure. En op het moment dat hij geblesseerd raakte toen in december, hij was waarschijnlijk onze gevaarlijkste aanvaller. En dan hadden wij Kluivert, die had volgens mij knieblessure laatste maand voor de finale. Frank en Ronald de Boer hadden allebei enkelblessures laatste maand voor de finale. Volgens mij werden ze allebei zelf gewisseld. En in normaal gesproken, als we die penalties gaan nemen, Frank en Ronald zijn allebei die penalties gaan nemen. Wij spelen een goede jaar. En dan missen wij dat de laatste wedstrijd. Normale ploeg, normale doen, hadden wij van Juventus gewonnen. Omdat dat de 90 minuten, wij hebben het gewoon goed gedaan. Juventus was niet beter. Als je nu goed kijkt wat Edwin van der Sar doet, hij is overal gewoon goed bij. Het is een paar keer dat hij kiest goede hoek, geen kans, is dichtbij. En een paar keer is het echt zo van dat hij was bijna daar.
Hij raakte hem bijna.
Ja, dus ja. Bijna kunnen bakken. En ja, ik heb ook tegen Edwin ooit gezegd dat hij heeft de verkeerde penalty gepakt. Met Manchester United, die pakte die
in Moskou 2008,
die van Anelka. Dus,
ja, had liever gehad dat hij er hier eentje
had. Ja, dus 12 jaar later heeft hij wel gepakt. Dus duidelijk verkeerde Champions League finale.
Zelf was je misschien wel beter dan het jaar daarvoor. Want je scoorde, je penalty maakte je heel rustig. Was jij beter dan in 95?
Ja, zeker. In 95 had ik dat voorbereiding op die finale heel slecht. Omdat ik had dat hooikoorts. Laatste week was ik echt moe en kon ik niet volledig trainen en goed. Nu was ik scherp, was ik goed. Dat laatste 2 maanden van de competitie was ik gewoon heel fris, heel goed. Daarvoor had ik wat blessures gehad en nadat ik terugkwam, eigenlijk begon mijn seizoen pas. Dus ik was zelf goed bezig dat laatste paar maanden.
In 99 vertrek je bij Ajax. Was het klaar?
Ja, op een gegeven moment moest ik keus gaan maken. Ik heb 7 jaar bij Ajax gespeeld. Wat wil ik? Als ik nog bij Ajax blijf, dan blijf ik de rest van mijn carrière. Als ik nu iets anders wil zoeken, iets anders wil zien, nu moet het. En ook, die jongens waren allemaal weg. Dus die Ajax-gevoel was voor mij met die jongens.
Het tijdperk was voorbij.
Ja, dus Van der Sar en Blind waren van die 2 finales nog de 99 erbij. Zomer 99, maar Blind stopte. En op een gegeven moment Van der Sar ook besloten
naar
Juventus.
Maar Frank en Ronald. De helft kwam je tegen in Barcelona.
Ja, dus Frank en Ronald waren dan eerder weggegaan. Bogarde, Reiziger, Kluivert, allemaal al eerst naar Milan en dan naar Barcelona. Dus veel kwam ik inderdaad bij Barcelona tegen. En Van Gaal en Frans Hoek. Dus voor mij. Gevoel was het zo van, nou, dit is wel een goed moment om weg te gaan.
Waarom werkte het toch niet in Barcelona voor jou?
Nou, één was duidelijk. We hadden een hele grote concurrentiestrijd. Dus ik had de strijd met Luis Enrique, Spaanse internationaal. Ook later Gabri, die is bekend van Barcelona en van Ajax.
Nog maar Ajax ook, ja.
Ander was mijn blessures. Ik was ongeveer 1 maand fit. Echt fit, goed. En dan raakte ik iemand geblesseerd. Dan, als je geblesseerd was bij Barcelona. Dan was het zo van op de training moest je eerst laten zien dat je fit bent. Dan mag je 10-15 minuten invallen. En dan op een gegeven moment voelde ik alweer goed. Kwam een andere blessure. En die spierblessures aan de rechterkant. Ja. Nu later is het duidelijk dat het allemaal van de rechte enkel kwam. Dus ik had veel spierblessures, maar eigenlijk 9 van de 10 keer kwam het aan de rechterkant. Dus het was Achilles, het was kuit, bovenbeen.
En dat kwam hamstring. Allemaal uit je enkel?
Ja, dus ik ging daar 3 jaar de voetballen en kijken hoe het gaat. En tweede jaar begon heel goed in de voorbereiding. Ik voelde me goed, maar plotseling was ik helemaal buiten beeld. En het gek was, ik heb in dat herfst, toen ik niet bij Barcelona speelde. Ik speelde geen 1 minuut.
Nee.
Ik was maar 1 keer op de bank. En dat was een Champions League wedstrijd uit tegen Milaan. Ik heb de beste periode als international gehad.
Toch meer rust
bij Finse elftal. Dus die jongens bij Finse elftal, ze wisten niet wat ze zien. Omdat ik trainde zo goed en gefocust, geconcentreerd bij Barcelona. 1 keer per dag, 2 keer per dag. En als wedstrijd zondag was, zaterdag die lijstje. Ik was buiten het lijst, dus ik kon zondag rust nemen. En dan hele week gewoon goed trainen.
Ja.
En ik wist, moet ik, als ik niet word hier gebruikt, moest ik klaar voor Vince Elftal zijn.
Ieder nadeel heeft zijn voordeel,
ja,
zei
dus,
iemand.
Dus die jongens ook bij Barcelona, die keken zo in de kleedkamer. Je hebt alweer fantastisch gespeeld voor Vince Elftal. Een goal, assist, 2 goals.
Ja. Ja.
Dus het was een hele rare situatie daar in Barcelona. Dus dat is echt typerend voor Barcelona.
Is dat iets wat steekt ook, dat je met de nationale ploeg nooit een eindtoernooi hebt gehaald? Want je hebt 139 interlands gespeeld, geloof ik, zoiets?
Ja, nee, dat was natuurlijk de bedoeling. En het moet wel een soort record zijn. 21 jaar internationaal en geen EK of WK.
In de jaren 80, 90, de jaren 0 en de jaren 10 heb je interland gespeeld.
Vier
decennia.
Ja, vier verschillende. Ik heb het 11 keer geprobeerd, 21 jaar. En in dat 2008 EK, dat was behaalbaar. Wij hadden dus die wedstrijden 2006 en 2007... We hadden een goede ploeg. We hadden gewoon een goede basis, elftal, goede reserves. Spelers die buitenland spelen, dat klopte gewoon. Eerste vier wedstrijden van dat kwalificatiereeks speelde ik 90 minuten. Was ik goed in vorm. Wij stonden bovenaan. Wij wonnen uit van Boland thuis gelijk van Portugal. Toen raakte ik geblesseerd. Eerste operatie kwam ik eventjes terug. Een andere operatie. Dus van de 14 wedstrijden miste ik 6 wedstrijden totaal. Een paar keer kort ingevallen. Het was gewoon voor mij een grote teleurstelling. Omdat dat was het periode. Wij konden gewoon dat EK halen.
Ja. Een andere droom is wel uitgekomen. En dat is dat je toch nog een keer dat Liverpool shirt hebt gedragen.
Ja.
Dat je als jochie al droeg.
Ja,
met Gerard Houllier hier.
Ja, dus... in augustus 2000 kwam die lijst in de kleedkamer bij Barcelona. Die 10 jongens moeten weg. Uiteindelijk was ik de enige die kon blijven. En ik bleef dat herfst. Er waren clubs die mij wilden hebben. Maar ik zei, nee, ik wil het nu in dit herfst kijken hoe het gaat. Het ligt aan mezelf. Nou, zo was het dus niet helemaal, omdat ik was goed bezig op de training en mijn wedstrijden die ik speelde. Dus toen had ik besloten, in oktober, november, gaan wij dan iets zoeken als het zover is. En dan 1 januari ga ik weg. En omdat die situatie niet veranderde bij Barcelona, hebben wij contact gezocht met Liverpool. Liverpool had al 2 keer mij willen hebben van Ajax, denk ik 96, 97.
Ja.
En dan 99. Dus ik had 3 mogelijkheden. 99 bij Ajax te blijven, Barcelona, Bayern Munich of Liverpool. En uiteindelijk heb ik Barcelona gekozen. Dat was een... dit end. daar ging het niet meer door. Dus Liverpool wilde en Houllier wilde me graag hebben. Dus inderdaad, ik kon daarheen en dat was mijn voorstelling. En het was geweldig natuurlijk. Jongensdromen eigenlijk.
Toch keerde je daarna, na je tijd in Liverpool. Nou, ik heb een andere vraag trouwens. Dat nummer 37. Was er niks anders voor handen of had het een speciale betekenis?
Nou, ten eerste, ik kwam 1 januari daar, dus midden van de competitie. Dus zij vroegen van mij welke nummer wil je hebben. Dus ik vroeg, welke nummers zijn er vrij? Dus er waren misschien een aantal nummers maar vrij, een grote selectie. Ik weet nog, nummer 4 en nummer 5 waren vrij. Maar ik heb niks met mijn nummer 4 en nummer 5.
Dienad Owen, denk ik.
Toen vroegen ze, met welke nummer heb jij gespeeld? Ik zei, nou, ik heb met nummer 10 gespeeld bij Barcelona, Ajax en Finse Elftal. Dus Michael Owen vraagt aan mij, wil je nummer 10 hebben? Ik wil het wel voor je geven. Maar toen zei ik, nee, je speel jij maar met nummer 10. Dat is toch voor jou? Maar ja, die regels zeggen ook, je mag niet nummers...
Niet tijdens het jaar.
Tijdens het jaar mag je niet veranderen. Dus ik had zo en zo niet die nummer 10 mogen hebben. Dus ik vroeg eerst, mag ik nummer 77? Ze kijken me zo raar, waarom nummer 77? Ik zei, mijn 2 favoriete spelers bij Liverpool... waren Keegan en Dalglish. Dus nummer 7 en nummer 7. Ik wil nummer 77 dragen. En respect, eer voor die 2 heren. En die ene man die daar heel lang, tientallen jaren aanwezig was... die kende heel goed, persoonlijk, Kevin en Kenny. Die was zo van, nou ja, geweldig, moeten we het maar doen. Maar dat was nog in de periode dat die nummers waren niet zo hoog. Dus, wij kunnen dat niet doen. Dus ik zei, oké, ik heb met nummer 10 gespeeld, maar ik wil dus ook nummer 7 bij Liverpool. Dus 37 was vrij. Dus 3 plus 7 is 10. En dan 7 is dus voor Kenny
Kevin.
Kevin. Dus dat vond zij geweldig.
Wat goed.
Dus wij hadden in de kleedkamer nummers. En de laatste nummer was 35. Dan was 1 tussen. En dan 37. Dus 37 accepteerde zij. Omdat ik vertelde waarom ik die 37 wil hebben. Dus dat was in die periode, dat was het hoogste nummer. Anelka kwam even later. Een jaar later kwam
39? Die bij.
Hij wilde met dezelfde reden nummer 9. Dus hij wilde 3 en 9. Omdat 9 was bezet, 19 en 29. Dus.
Mooi. Je keerde terug bij Ajax, toch nog eventjes. Riep Nederland je zo terug, of...
Nou, bij Barcelona moest ik weg. Moest ik van de trainer. Maar ook van mezelf. Ik had het gezien. Bij Liverpool was het een ander verhaal. Wanneer ik speelde, speelde ik goed. En alle statistieken bewijzen dat ik was een van de betere assisten. Mijn goals, als we gaan rekenen, mijn wedstrijden en minuten die hebben gespeeld. En zij hadden daar in Engeland gerekend dat de beste aanvalsduo van Liverpool is Owen en Lidmanen. De meeste punten worden gehaald, de meeste wedstrijden worden gewonnen, de meeste goals, de meeste assist, dus dat is het beste duo. Maar ja, ik moest vechten tegen Robbie Fowler en Emil Heskey. Die drie aanvallers waren Engelse internationals. Owen eigen jeugdspeler, Fowler eigen jeugdspeler. En Van Owen werd genoemd, hij werd genoemd door die supporters de God. Hij was een paar keer topscorer van Premier League.
Ja.
Maar ja, hij was God. Ja, heel belangrijk voor de club en voor de supporters. En dan Owen was Wonderboy. En ik had de lange tijd niet gespeeld. En toen ging ik spelen. En ik speelde gewoon heel goed. Wij wonnen, ik maak de goals. Bijvoorbeeld één keer, dat is altijd een goed voorbeeld. Ik had maand niet in een basis gestaan. Speelde ik zaterdag tegen Tottenham, wonnen we 1-0. Ik maak de enige goal, na 70 minuten uit. Werd ik gekozen man van de wedstrijd. 3-4 dagen later speelden wij de Champions League wedstrijd thuis. Dynamo Kiev, 1-0. Gescoord, man van de wedstrijd. 70ste minuten uit. Het duurde een maand dat ik volgende keer in de basis was. Toen werd het duidelijk voor mij dat het gaat niet om hoe ik speel. Het gaat om andere redenen.
Ja.
Dus ik dacht, ja, hier is het ook dead end, zeg maar. Dus ik moet iets anders gaan zoeken. Op een gegeven moment ging het in mijn hoofd zo van, nou ja, Ajax eventueel. En het kwam ook van Nederland. Mij werd wel in Engeland gevolgd. Dus sommige mensen gingen dan een beetje zo beginnen. We willen niet terug naar Ajax. En ik zei, nou, waarom niet? Dus eigenlijk, het was een beetje zo van Ajax kant. Van Amsterdam kwamen signalen dat, kom maar terug. En voor mij ging het ook een beetje kniepelen. Bij Liverpool hoefde ik eigenlijk niet van de club. Niet van de spelers, niet van de supporters, niet van de trainers. Omdat voor de trainers was ik ideaal. Als het niet liep met de elftal. Ik was altijd de laatste keus. Ik heb vaak de laatste 5 of de laatste 10 minuten moeten spelen. Of mogen spelen. Op het moment dat wij moesten scoren om te winnen.
Ja.
Of om gelijk te komen.
Maar in Amsterdam was je meteen weer belangrijk ook, toch?
Ja, de eerste jaren ging het nog redelijk goed. Daar moet ik nog redelijk tevreden zijn. Ik speelde en ik was nog redelijk fit. En het tweede seizoen was het dramatisch. Ik had last van het Achilles.
En ik heb heel weinig meer gespeeld en ook goed kunnen spelen. Dit is van het eerste seizoen. En we hebben bijna die halve finale gehad. Ja. En alweer Milan.
Weer Milan, ja. Ja. Je kwam terug in een land waar zo ongeveer de helft van de jongetjes die geboren werden, Jari werden genoemd. Overdrijf ik nu. Hoeveel heb je er in je armen gehad, kleine Jari's? Of ben je mee op de foto's geweest?
Ja, ik heb zelf
dit is de grafiek van het aantal Jari's dat er in Nederland werd geboren.
Om armen gehad. ja, inderdaad, paar om armen gehad. Hoop foto's. En dan ook dan natuurlijk een kaartje voor mij gestuurd. En voor die documentaire in Finland hebben wij toch uitnodiging geregeld voor de alle jaren in Nederland,
ja?
om eventueel naar Arena te komen. En dat was echt fantastisch. Daar was het kleinste was zo. En oudste jaren die moest ik zo kijken.
Oh, ja.
Dus dat is apart.
Het was apart. Uiteraard in en om Amsterdam waar het vooral gebeurde. Maar het zegt denk ik ook heel veel over wat jij voor Ajax en veel Amsterdammers betekent ook. Naast dat ze het gewoon een mooie naam vinden ook, denk ik. Maar je hebt nogal wat nagelaten.
Ja, jaren 90 hebben wij natuurlijk een fantastische periode gehad. Een van de mooiste perioden van de club. Was natuurlijk voor mij persoonlijk de beste periode als voetballer. En combinatie van. Ik was in beeld, Ajax was in beeld, Jari. Is als naam wel een naam die past bij Nederland. Bij Jury bijvoorbeeld, of Ari,
ja.
Dichtbij. Maar dan is het wel een beetje anders en een beetje apart. Dus ik denk dat veel combinaties.
Ja. Zijn je mooiste herinneringen uit je carrière? 25 jaar heb je gevoetbald. Komen die mooiste herinneringen uit Amsterdam?
25 jaar, inderdaad. Hoogste divisie gespeeld. 15 begonnen, 40ste gestopt. 9 jaar bij Ajax. Dat is een langste periode bij één club. En dat is ook mijn persoonlijke beste periode. En mijn mooiste periode, zeker, ja.
Voor iemand die de man van glas genoemd wordt, is 25 jaar natuurlijk enorm. Het zegt ook wel iets over dat je gewoon altijd maar wilde blijven voetballen.
Ja.
Hier was je 39.
Ja.
Die omhaal is nog mooier dan die van op je 17e.
Ja, maar kijk, je moet natuurlijk altijd in iedere situatie anders reageren. Dus kijk, dit is een omhaal. Ik neem zelf eerst die bal aan. Dat is mijn controle. En dan doe ik die omhaal zoals ik het op dat moment voel. Die eerste, toen ik 17 was, net 17 was, dat was een omhaal. Die bal komt via. En ik heb geen tijd om controle te nemen. Dat is gewoon reageren. Ja, hier. Dus dit is gewoon reageren. En het is wel mooi in deze goal. Ik haal die omhaal net voor die nummer 4. Die was een legende in Finland. Speelde 4 jaar in Engeland, Premier League.
Wie was dat?
Aki Lahtinen. En bij Finse nationaal elftal. En ik keek hem in de jonge jaren zo. Natuurlijk, hij was een van de weinigen die speelde jaren 70 en jaren 80 in Engeland. Hij was zelfs tweede. Hij was pas tweede speler die speelde in Engeland. Inderdaad, 3-4 jaar. Dus was een grote held. Dus ik maakte die omhaal net voor hem, net voordat hij gaat koppen. Ik had het nog niet door. Op het moment dat ik het schoot, maar later op de televisie heb ik gekeken.
Ik heb
net voor hem gescoord. Hij is toch een grote man.
Ja.
Op de leeftijd van 17 is het toch belangrijk. Hij is een held van onze voetbal. En mooi was, die eerste man die in Engeland speelde, was die man die de voorzet voor mij gaf. Pertti Antonen. Hij is de eerste Finse speler die speelde in de Spaanse Liga. Eerste speler die speelde in de Engelse league. En hij speelde zijn eerste jaren samen met mijn vader bij Repas. En hij was altijd mijn idool van Repas.
Wat mooi.
En ik mocht mijn eerste 3 jaar bij Repas samenspelen. Dus in dat eerste goal komen zoveel dingen bij. En wat ook nog mooi is, dat eerste omhaal was tegen een ploeg uit Oulu.
Ja.
En die andere omhalen was ook tegen Oulu. Dus 88
ja.
En 2010, 2 omhalen en allebei tegen de ploeg uit Oulu.
De cirkel is rond, zeggen ja. we dan. Dankjewel, Jari. Wat mooi, wat een mooie carrière. En wat een mooie beelden. Vond je het leuk?
Ja, nee, zeker. Dat zijn toch aparte dingen voor mij ook.
Ja, ik denk dat er vooral in Amsterdam en bij Ajaxide rijkhalsend naar deze aflevering is uitgekeken en uiteindelijk ook gekeken. Bedankt allemaal voor het kijken. En heel graag tot snel bij een volgende Tussen de Palen. Altijd te zien op vrijdagavond. Dankjewel, Jari. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
Hoi.